BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.
BNR Nieuwsradio. Beter. Nina van den Dungen.
Welkom bij BNR Beter. Iedere patiënt wil de beste zorg. En wat daarbij helpt, is het delen van data. En dan bedoel ik data over de behandeling van allerlei ziektes. Dat levert natuurlijk waardevolle informatie op. En dat leidt weer tot minder complicaties en ook tot lagere zorgkosten. Maar hoe zit het met de privacy? En worden medische fouten bijvoorbeeld ook gedeeld? Het boek Beter Dokteren gaat hierover. En twee van de auteurs die zijn bij mij in de studio. Dat is Herik Ans Eddes, oncologisch chirurg in het Deventer Ziekenhuis. En Rob Tollenaar, hoogleraar oncologische chirurgie. En ook verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Welkom allebei.
Dankjewel.
Rob, je mag achter de microfoon gaan staan, dan kunnen we je ook horen. Je mag hem ook nog wat meer naar je toe trekken anders. Erik Hans, om bij jou te beginnen. Zo'n 10 jaar geleden werd er gestart met het initiatief om allerlei data te gaan delen van verschillende soorten aandoeningen. Meer dan 20 heb ik begrepen. Wat voor soort data wordt er precies gedeeld allemaal over behandelingen?
Dat zijn gegevens van de patiënt. Dus dat gaat om om de leeftijd, bijkomende aandoeningen. Dat is ontzettend belangrijk. Het gaat om de aandoeningen die de patiënt heeft.
Een hartkwaal of dat soort dingen.
Ja. En het gaat om de behandelingen, maar ook om de uitkomsten daarvan. Complicaties. Dat houden we allemaal bij.
En waar wordt het precies bijgehouden?
Dat wordt in een digitaal platform bijgehouden. Wat we in aanzet zo'n 10 jaar geleden toen we begonnen allemaal met de hand werd ingevuld. En waar we nu naartoe gaan, dat is dat we dat steeds meer geautomatiseerd vullen.
Okay,
dat is uiteindelijk waar we natuurlijk naartoe willen, om de registratielast te verminderen.
Ja, ja. Wat hebben deze eerste 10 jaar opgeleverd? Welke uitkomsten hebben jou bijvoorbeeld heel erg verrast?
Wat eigenlijk, één stapje terug, wat ons is opgevallen in de afgelopen 10 jaar, het ongelooflijke belang van die data. Ook wat ons is opgevallen, bereidheid van professionals om die data te delen. En ook om aan de hand van die gegevens, dat die gebruikt kon worden om de zorg te verbeteren. En er zijn eigenlijk een aantal zaken kwamen daar uit. Wat voor ons het meest in het oog sprong, dat wordt ook in het boek genoemd, dat was eigenlijk in het begin als wij zijn van de chirurgie. Dat een ingreep waarvan eigenlijk iedereen dacht dat die eenvoudig was en door iedereen gedaan werd. Toen we dat echte gegevens hadden, bleek dat daar behoorlijke complicaties bij kwamen.
Ja.
En dat zelfs zo'n eenvoudige ingreep ook echt alle aandacht behoeft. Dat geeft al aan hoe belangrijk het is.
Wat voor ingreep, noemen ze een voorbeeld?
Dat is een darmoperatie. Mm-hmm. Waarbij je een stukje van de dikke darm en een stukje van de dunne darm weghaalt.
En dat is simpel, maar ja, dat is eigenlijk, wat bleek er dan uit die data dat het toch eigenlijk heel ingewikkeld was?
Daar bleek eigenlijk uit dat daar toch een behoorlijk percentage complicaties bij kwam kijken. En dat was in aanzet, dachten we, dat is iets wat eigenlijk iedereen kan doen. En waarbij we ook op dat moment dachten dat een ingewikkelde ingreep, dat juist hetgeen was waar de meeste complicaties bij zouden komen. Dat bleek juist weer niet het geval te zijn. En waar we dus ook naartoe zijn gegaan, dat is dat die relatief eenvoudige ingreep ook gewoon door gespecialiseerde chirurg gedaan moest worden.
Mm-hmm.
En wat we daarnaast een heel aantal verbeteringen die we gezien hebben, dat we daling van sterfte rondom de operatie, dat we zien dat complicaties dalen, maar ook bijvoorbeeld bij borstkanker, dat er over de jaren heen meer directere reconstructies, snellere toegangstijden. En dat zien we eigenlijk op alle domeinen waar we actief zijn.
Rob, er wordt inmiddels data van meer dan 20 aandoeningen bijgehouden. Hè? Kanker bijvoorbeeld, maar ook aan het hart, aan de nier, zelfs diabetes. Hoe krijg je artsen zover dat ze al die gegevens gaan delen?
Ja, wat je ziet is dat eigenlijk iedere dokter wel geïnteresseerd is in hoe kan ik het nou beter doen? En hoe doe ik het ten opzichte van de collega's? Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat was tot voor kort eigenlijk niet voorhanden. En dat is de drive geweest waar veel doktoren mee aan de slag zijn gegaan. En sommigen die hebben dat allemaal zelf ingeregeld, anderen hebben daar hulptroepen voor. Maar linksom of rechtsom zie je dat, of het nou om cardiologen gaat, of om internisten of chirurgen, dat in al deze groepen dokters actief zijn geworden om deze gegevens boven tafel te halen. En dat was ook wel nodig, want tot nu toe baseerden we onze keuzes voor de behandeling vooral op wetenschappelijk onderzoek. En dat noemen we dan evidence-based medicine. Dat zijn studies die onder keurig gecontroleerde omstandigheden behandeling A met behandeling B vergelijken. Als je kijkt wie er in die studies zitten, zijn dat relatief gezonde mensen die ene aandoening hebben. Maar er zitten minder vrouwen in, er zitten minder mensen met meer kwalen. En wat we nu verzamelen op deze manier is de missing link. De real-life data die we nodig hebben om te weten hoe zit het nou met het merendeel van onze patiënten, ja, wat eigenlijk boven de 70 is en wel meer kwalen heeft.
Ja, ja. Dus dan leer je daar een hele hoop van. Ik kan me wel voorstellen dat het enorm veel tijd kost om al die gegevens in te vullen.
Ja, en dat is ook wat Erik Hans al zei, dat is een issue. Dus wij proberen ook met elkaar te zorgen dat daar minder tijd voor nodig is. Eigenlijk willen die registraties geen gegevens hebben die we normaal in het zorgproces al niet vastleggen. Die worden tegenwoordig in het EPD opgeschreven.
De uitdaging is een voorbeeld?
Een voorbeeld. Nou, na hoeveel dagen eet een patiënt weer na een darmoperatie? Zijn er bij het ontslag complicaties geweest? Hoeveel lichtdagen heeft een operatie X of operatie Y nodig?
Dat is niet nodig om te registreren nu al.
Dat registreren we nu apart nog eens een keer in dit systeem. Okay. Maar dat zit eigenlijk al lang in de administratieve gegevens, ja, en in de beschrijving van dokters en verpleegkundigen in het EPD.
Dus omdat het er al is, hoeft de arts dat niet ook nog eens een keer opnieuw in te vullen?
Nee, en dat is wat we nu met steeds meer koppelingen met het EPD voor elkaar krijgen.
Ja. Erik Hans, is de wil er bij de artsen? Jij zei al, die is er heel erg. Maar het kost ook tijd. Het is veel administratie die toch gedaan moet worden, ook al probeer je in de loop van de tijd meer te automatiseren. Hoe zie je die wil dan terug bij de artsen om het toch te regelen?
Je ziet het aan de ene kant. En dat is eigenlijk een beetje zoals we 10 jaar geleden begonnen zijn. Toen de roep om transparantie steeds groter werd. Mm-hmm. En wat je toen zag, dat is dat verschillende instanties, ziekenhuizen, dokters, op verschillende momenten verschillende dingen bevroegen. Daar kwam eigenlijk een besef naar voren van wij moeten eigenlijk daar zelf een adequaat antwoord op geven. En lopende dat proces zagen we eigenlijk dat een fantastisch vehikel was om goed inzicht te krijgen en om te verbeteren. En dat is denk ik ook een beetje de beroepseer en trots van dokters. Dat je wil uiteindelijk toch gewoon goede zorg leveren.
Maar goed, als je dan resultaten gaat vergelijken, dan krijg je ook lijstjes. Hè? Je hebt dan de beste arts versus de slechtste arts. De beste ziekenhuis versus de slechtste Rob. Ja. Dat is toch het laatste wat een arts wil, dat hij dan toevallig onderaan dat lijstje bent.
Ja, niemand vindt het leuk om onderaan een lijst te staan. Nee. En als je nou kijkt, maar waar het eigenlijk om gaat is, als je positioneert, hoe doen we het dan ten opzichte van 1, wat vinden we in Nederland gewenst? Voldoe je aan de norm? Zit je boven die norm? En eigenlijk is dat heel vaak het geval. Maar dan nog zijn er mensen die nog meer boven de gewenste kwaliteit zitten. En dan wordt het interessant. En dan zien we dat je gegevens gaat uitwisselen. Laat ik een voorbeeld noemen, de mensen die maag-slokdarmchirurgie doen. Die zien, dat is een moeilijke chirurgie op een moeilijke plek in het lichaam. En als je dan weer 2 helften van het spijsverteringskanaal aan elkaar naait, dan wil dat nog alles gaan lekken. Dat geneest niet altijd goed. Er zijn verschillende technieken om zo'n slokdarm weer aan elkaar te zetten. En men gaat dan kijken, als men die verschillen ziet, bij elkaar in de keuken, hoe doe jij het, hoe doe jij het? En dat is inzicht eigenlijk van de laatste jaren. Want dat wisten we daarvoor niet.
Ja.
En je ziet dat het een enorme prikkel is om daarmee aan de slag te gaan.
Dus maar mensen willen dan beter presteren, om ook niet onderaan dat lijstje te bengelen. Dus het is misschien wel een hele positieve impuls.
En laat ik dat ook enigszins relativeren, want het kan zo zijn dat je op het lijstje na het lekkage net iets onder de buren staat. Maar het kan ook zo zijn dat bij andere complicaties, bij diezelfde groep patiënten, je het beter doet. Dus het is niet altijd een zwart-wit situatie. En er zit ook nog toevalscomponenten. Want het ene jaar sta je op een goede plek en het volgende jaar kan het toevallig weer minder zijn.
Hoe zorg je ervoor dat artsen niet dingen gaan invoeren die de situatie misschien ietsje mooier maken dan het is? Het succes ietsje verbeteren?
Ja, dus het gaming the system in ons. Ja. Als je weet op welke knop je moet drukken, kan je beter voordoen. En wij kijken daarnaar door te zorgen dat we weten dat de gegevens compleet zijn ingevoerd. Dat je niet een patiënt met een slechter beloopte uithaalt. Dus daar doen we steekproeven op. En het uitgangspunt bij deze registraties, en dat is ook wel, is high trust, high penalty. Dus op het moment dat je ziet dat iemand dat zou doen, dan wordt dat ook benoemd.
Nou, ja, maar je doet dus eigenlijk wel een moreel beroep op een arts om absoluut daar zo eerlijk mogelijk in te zijn. Delen ze ook medische fouten?
Nee, daar zijn weer andere circuits voor. Dus de calamiteitenanalyse, daar komt de inspectie in beeld. Mm. En ja, de fouten, dit is geen foutenregistratie, maar we zien wel uitkomsten van fouten dat het misgaat. Ja. Maar wij kunnen aan het systeem niet zien of het een fout is of dat er een complicatie is getreden doordat iemand bijvoorbeeld onverwacht een hartinfarct kreeg.
Zou je dat niet willen zien als je toch dan met die vergelijking bezig bent om het zo compleet mogelijk te hebben?
Absoluut, maar daar is een ander systeem voor in Nederland.
Ja, maar ja, kan je dat dan niet beter koppelen?
Ja, dat zal je in de toekomst ook gaan zien, dat die dingen met elkaar gaan praten. En op de werkvloer zelf, dat is het mooie, maken we wel van die beide van die gegevens gebruik. Dus als wij bij ons in het ziekenhuis bijvoorbeeld een calamiteit zouden hebben, ja, we moeten die analyseren, dan kijken we in onze registratie. Niet alleen voor die ene patiënt, maar we kijken ook hoe we het de afgelopen periode hebben gedaan.
Ja. Erik Hans, in deze tijd is het natuurlijk al gauw vaak een beetje gevaarlijk om dingen te delen. Hè? Naming en shaming. Wil je misschien wel, kom je met een verkeerd beeld, of het ziekenhuis komt met een verkeerd beeld in de media. Hoe zorg je dat het veilig is voor een arts dat die deelt?
Ja, dat haakt eigenlijk een beetje aan bij het onderwerp wat je net had. Kijk, het is ongelooflijk belangrijk om uit dat naming en shaming te blijven. Wat je namelijk, wat Rob net zei over dat gaming the system. Mm-hmm. Je hebt mensen in goede conditie, mensen in slechte conditie. Je mag verwachten dat mensen in een slechte conditie zijn, dat daar wat slechtere resultaten zijn. Daar corrigeren we voor, zodat je ook echt wel goed kan vergelijken. Mm-hmm. Maar wat je bijvoorbeeld in andere landen ziet, waar echt wel op de persoon gerapporteerd wordt, dat is dat artsen eigenlijk patiënten in een slechte conditie liever niet willen helpen. Omdat dat ze bang zijn dat dat hun resultaten schaadt.
Echt waar?
En ze daarmee lager op het lijstje komen. Dus dat zijn echt ontzettend. Ja, dat is wel een belangrijk ding. Dus het is heel belangrijk om daar de manier waarop je rapporteert heel zorgvuldig mee om te gaan.
Is dat in Nederland niet het geval? Nee, durf je dus dat uit te sluiten?
Wat wij doen, dat is dat wij de rapportage op wat wij noemen, dat is op ziekenhuisniveau.
Dus niet de naam van een arts daarin komt.
Nee, en het is wat we doen, dat is net wat Rob zegt. Het is eigenlijk een soort van norm of ziekenhuizen binnen de bandbreedte zijn. En wat we doen, de veiligheid die we geven, is dat we eigenlijk een, wat we noemen, een getrapte transparantie hebben als zo'n registratie wordt opgestart. Het is enerzijds met medewerking van de beroepsgroep. In aanzet gaat het om wat we noemen structuur-proces-indicatoren waarmee we naar buiten komen. Dat is dus wachttijden, et cetera. Op het moment dat er voldoende gegevens in zo'n registratie zijn, zodat je kan corrigeren voor wat we met een ingewikkeld woord noemen case mix, zorgzwaarte, dat je corrigeert of patiënten in een betere of slechtere conditie zijn, of voor toeval. En dat ook gewoon steeksproefgewijs gecheckt is dat die gegevens kloppen. Want veel ziekenhuizen zeggen, we willen wel in openbaarheid, maar willen we wel zeker weten dat het bij de buren klopt. En daarmee hebben we dus echt een veilig systeem. En hebben ziekenhuizen en artsen er geen probleem mee dat die gegevens gedeeld worden.
Nina van den Dungen.
Het veelvuldig verzamelen en delen van data levert samen natuurlijk een schat aan informatie op. Maar van wie zijn die gegevens dan eigenlijk en wie mag ze gebruiken? Daarover ga ik nog praten met Rob Tollenaar en Erik Hans Eddes, mede-auteurs van het boek Beter Dokteren. Erik Hans, elk ziekenhuis heeft natuurlijk zijn eigen manier van registreren. Hè? Soms niet eens digitaal, soms gewoon nog op papier. Hè? Dus dan gaat het echt over dossiers van patiënten. Ontbreekt het nu aan één systeem waarin alles centraal wordt opgeslagen en ook wordt gedeeld met rechthebbenden, dus patiënten, maar misschien ook een huisarts?
Wat je ziet, dat is dat wij werken als DICA op één platform.
Het is een instantie die de kwaliteit van de zorg meet.
Ja, daar hebben we een enorm voordeel van. Mm-hmm. Als je het hebt over eigendom van data, dan wij zijn eigenlijk een facilitaire organisatie. Gegevens gaan altijd daar naartoe terug waar ze vandaan komen. Als je het nou hebt over terugdringen van registratielast, over hoe ga je om met privacy, et cetera, dan moet je uiteindelijk toe naar een beperkt aantal organisaties die aan strikte randvoorwaarden voldoen. Dat is de reden waarom wij ook eigenlijk nu sinds een aantal maanden met de belangrijke registraties samenwerken. Samenwerkende kwaliteitsregistraties en belangrijke registraties zoals Perinet, perinatale zorg, de landelijke registratie orthopedische implantaten, NICE, heel belangrijk nu in de tijd van corona.
Is dat allemaal overheidsgerelateerd?
Nee, dat zijn allemaal registraties. Eigenlijk die organisatie ook net als wij op enig moment zijn gestart. Maar om juist gewoon te zorgen dat we eigenlijk één virtueel systeem komen, waarbij al dat soort dingen goed geregeld zijn, privacy, security, maar ook dat we nog belangrijke stappen kunnen maken met het terugdringen van registratielast en ontsluiten van het EPD.
Maar kan een private club dat doen, of zou dit eigenlijk gewoon een overheidstaak moeten zijn?
Ik denk dat de overheid hoort wel de regie erop te hebben. En samen met de belangrijke partijen, zoals zorgverzekeraars, NVZ, NFU, Federatie Medisch Specialisten, de randvoorwaarden voor te stellen. En dat doen ze ook met elkaar.
Mm. Rob, wie zou er allemaal toegang moeten hebben tot die gegevens die jullie nu krijgen van al die ziekenhuizen en
de ideale stip op de horizon is dat die gegevens ontsloten worden en geduid tot betekenisvolle informatie wordt gemaakt voor de samenleving. En de patiënt staat daarbij voorop. Ja. Maar ook de zorgverlener om daar de zorg beter mee te maken. Daar zijn we naar op weg. En
dus huisartsen ook, verpleging, eventueel thuiszorg wellicht. En ik als patiënt.
Ja, en daar wij zijn begonnen vanuit de ziekenhuizen. En wat we nu steeds meer zien is dat ziekenhuizen zich op hun regio oriënteren en die ketenzorg, de eerste lijn, huisarts, thuiszorg daarbij aan moet sluiten. Dat is nog wel een uitdaging, want dat zijn natuurlijk allemaal kleinere organisaties die gekoppeld moeten worden. Maar als je daar één belangrijke factor uitpakt, die patiënt, die is in dit meten van kwaliteit ook heel essentieel. En die zal in toenemende mate, en dat doen we al voor een deel, zijn de resultaten gaan zelf gaan rapporteren. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld iemand met een versleten heup of knie is geopereerd, dan is het medisch gezien interessant om te zeggen, is die operatie goed gegaan, is het herstel goed gegaan, zijn er geen infecties, zit die nieuwe heup er goed in. Mm-hmm. Waar het die patiënt uiteindelijk om gaat, is of die weer kan doen wat hij vroeger deed. Of die de hond weer uit kan laten, of die weer op de tennisbaan kan staan. Ja. Die gegevens, die zullen als eerste worden toegevoegd aan de gegevens die wij nu verzamelen. En dan krijg je uiteindelijk nog belangrijke informatie. We hebben tot nu toe die informatie gebruikt als prikkel voor de behandelaars om het beter te maken en te weten waar staan we. Mm-hmm. Informatie zal in de komende jaren ontsloten worden voor de patiënten. En dan kan de patiënt behandelingen kiezen. Ik heb, noem eens wat, een gecompliceerde suikerziekte en ik moet ook zo'n operatie ondergaan. Is dat veilig voor mij? Dan kijk ik naar duizenden andere patiënten. En doe ik het wel of niet? Maar ik kan ook zien, als ik die operatie heb gehad en ik ben na 2 weken nog niet zo mobiel als ik misschien gehoopt had, hoe verhoudt zich dat tot andere patiënten? Dus de patiënt wordt empowered. Die kan zelf zijn herstel monitoren.
Dat is een voordeel. Maar ik vraag me wel af, wie is de eigenaar van al die gegevens van mij die in zo'n systeem staan? En ik heb niet zicht op wie er allemaal induikt. Verzekeraars misschien wel op den duur. Moet je dat willen? Wie moet eigenaar zijn van deze informatie?
Een heel belangrijk punt. Wij worden betaald door de verzekeraar, maar de verzekeraar kan niet bij de data. Wij kunnen trouwens zelf als analysatoren ook niet tot individueel niveau bij de data.
Je kan niet mij opzoeken zo meteen.
Nee, dat kan alleen. Data zit bij het ziekenhuis. Die wordt opgehaald en geanalyseerd in het kader van bepaalde vragen die wij stellen. En het beheer van de data is op dit moment belegd bij de instituten die de data verzamelen.
Het ziekenhuis eigenaar van mijn medische informatie.
Geen eigenaar, heeft een beheersplicht. Mm. Zo heet het in Nederland. Ja. Uiteindelijk willen we in Nederland natuurlijk toe dat de patiënt daar alle controle heeft en knopjes openzet van dit is mijn data, u mag dit ermee, u mag dit ermee.
Waar ik nog heel benieuwd naar ben is hoe jullie aankijken tegen de privacywetgeving. Is die bijvoorbeeld te strikt nu of is het juist essentieel dat die privacywetgeving van nu zo staat als een huis en dat het misschien lastig is om die data te delen, Erik Hans?
Ja, wat je ziet, dat een hoogleraar die zei dat vroeger tegen mij, zei meneer Eddes, blazen en mail in de mond gaat niet samen. En wat ik daar eigenlijk mee bedoel te zeggen, dat is wat wij merken, het is essentieel dat je gewoon data hebt, dat je een goed inzicht hebt, wat Rob net zegt en waar jij net over hebt. Het gaat ook om de patient journey, dus je wil de patiënten over het hele patiëntenpad
het zorgproces,
volgen. Ja. En daar dat verhoudt zich slecht met een hele slechte, een hele strikte privacy-wetgeving.
En dat is nu wel het geval, hè? Dus het is eigenlijk te strikt, zeg je.
En wat je ziet, we hebben ook voor het boek zijn we Europa rond gegaan. Je hebt de GDPR, dat is de Europese privacy-wetgeving. Die biedt landen de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor zorgsystemen.
En, pleit je daarvoor?
Ja, daar pleit ik eigenlijk wel voor. Omdat je eigenlijk wat essentieel is dat je patiënten moet kunnen volgen door het zorgpad. En dat biedt de Europese wetgeving mogelijkheden voor. Waarbij je het wel onder hele strikte voorwaarden moet doen. Dat niet zomaar ieders gegevens op straat liggen. Mm. Wat je ziet, dat is dat daarmee en je gewoon een beter inzicht krijgt. Mm-hmm. De zorg verbetert, de zorg goedkoper maakt. Maar wat je ook ziet is dat je daarmee toch ook een forse verlaging van de registratielast zal krijgen. Ja. En dat is ook iets waar we als samenwerkende kwaliteitsregistraties voor pleiten.
Rob, tot slot wil ik nog even weten dat in jullie boek zeggen jullie ook het ultieme doel is op feiten gebaseerde geneeskunde realiseren. Ja. Wanneer is het doel bereikt?
Daar zijn we hard naartoe op weg. De afgelopen 10 jaar werken we, of 20 jaar denk ik al, aan evidence-based medicine. Dat is gebaseerd op die wetenschappelijke studies waar ik net dat verhaal over vertelde. Maar de missing link was eigenlijk real-life data. En we zien dat we, als we die data kunnen samenvoegen, dus enerzijds die gerandomiseerde en bijzondere studies en anderzijds gegevens uit deze databestanden, dan zijn we een stuk verder. Onder voorwaarden natuurlijk, want de dokters moeten het allemaal wel kunnen blijven doen en de patiënten ook, dat we die registratielast zo
beperkt mogelijk
houden en tegelijkertijd die privacy regelen, waarbij we over de hele keten, want patiënten worden steeds meer verschillende delen van het netwerk behandeld, wel kunnen samenvoegen. En dat is ook iets waar we met de collega's Michel Wouters en Arthur van Leeuwen in het boek ruim aandacht aan besteden.
Veel dank voor jullie komst naar de studio. Erik Hans Eddes en Rob Tollenaar. En meer informatie over dat boek Beter Doktoren, dat vind je natuurlijk op onze site bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Elke week besteden we aandacht aan medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt eraan gewerkt en wat moeten wij daarover weten? Heeft het zin om tijdens de zwangerschap een 13-weken-echo toe te voegen? Die vraag staat centraal in een groot landelijk onderzoek door gynaecologen, echoscopisten, ethici en wetenschappers. Gynaecoloog Monique Haak van het LUMC, welkom in de uitzending. Wat zou het nut zijn van zo'n 13-weken-echo?
Goedemiddag. Het nut van een 13-weken-echo, dat ligt denk ik voor de meeste mensen best wel voor de hand. Als er hele ernstige aangeboren afwijkingen zichtbaar zijn rond 20 weken, de gewone 20-weken-echo, dan krijg je wel eens de vraag, dokter, hadden we dit niet eerder kunnen zien?
En dat had dus gekund al met 13 weken?
Ja, sommige aangeboren afwijkingen, en dan hebben we het over toch ernstige misvormingen van het ongeboren kind, die kan je zeker zien in een vroegere fase van de zwangerschap.
Maar nou is het toch ook zo dat zwangeren vaak rond de 12 weken een echo hebben, hè, bij een verloskundige. Is het daar dan nog niet op te zien? Want ik denk, waarom is het nodig om van 12 en dan ook een 13-weken echo te maken?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die vrij centraal staat in het onderzoeksvoorstel wat wij met elkaar hebben geschreven. Rond de periode van 10 tot 12, 13 weken worden er in het kader van zorg, dus de gewone verloskundige zorg, worden er echo's gemaakt. Bijvoorbeeld om te kijken hoe ver de zwangerschap is. Of omdat er bijvoorbeeld bloedverlies is. En dat is inderdaad de vraag die centraal staat in het onderzoek wat plaats gaat hebben. Van als je een bevolkingsonderzoek, hè, zoals de 20-weken-echo is die onder regie staat van het RIVM. Als je die echo's nou giet, als je er nog een extra echo bijvoegt rond die 13-weken-echo, levert dat dan echt heel veel op? Of komen die mensen met ernstige aangeboren afwijkingen toch via de zorg, via de gewone zorg, ook al naar ons toe?
Ja.
En dat is dus wat we gaan analyseren in het onderzoek. En ik vond het voorgaande gesprek in die zin ook heel erg interessant. Want die vraag, als we registratiesystemen makkelijker zouden kunnen koppelen, dan hadden we misschien dat antwoord best
al eerder
gehad.
Maar ja.
Maar
even nog terug vanuit het oogpunt van die kostenbesparing. Want ik bedoel, ik ben net moeder, dus ik weet hoe leuk het is om een echo te krijgen. Maar kan het RIVM niet gewoon standaard gebruik maken van die eerdere echo die gedaan wordt? Dan daar heb je dus ongeveer dezelfde informatie op. Gewoon uit kostenbesparing.
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook iets waar we naar willen gaan kijken. Naar wat die termijn-echo oplevert. Hè,
die wat die echt aanvullend brengt dus.
Ja, en of die aanvulling echt wat op gaat leveren. En of dat misschien ook nadelen heeft. Het voordeel van een programma die je centraal aanstuurt, hè, door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek, is natuurlijk dat je de kwaliteit heel uniform kan maken. En dat zien we ook met de 20 weken echo in Nederland. Die is qua kwaliteit een van de beste ter wereld door die centrale aansturing. Het is helemaal de vraag of als je dat bij 13 weken nog een extra keer gaat doen, of dat echt zoveel meer op gaat leveren, of dat de zorg dat uit zichzelf ook al biedt.
Helder. Veel succes met dat onderzoek. Dat gaat 4 jaar duren en daarna beslist de overheid of de 13 weken echo definitief ingevoerd gaat worden. Veel dank. Monique Haak, gynaecoloog aan het LUMC. Dit was BNR Beter voor deze week. Je kunt de uitzending terugluisteren via onze site en app of via Spotify. En tips voor onderwerpen zijn we ook altijd blij mee. Kan je ons contacten via Twitter, @BNRBeter. Ik ben Nina van den Dungen. Tot de volgende spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen. Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.